zullen vandaag verder gaan in Daniël hoofdstuk 9. En het grootste stuk van Daniël hoofdstuk 9 is vrij gemakkelijk te verstaan. Maar in de laatste verzen gaan we toch wel wat uitdagingen tegenkomen. De vorige keer hebben wij stilgestaan bij het tweede gezicht dat Daniël kreeg. In hoofdstuk 8 herinner u het beeld van die ram en van die geitenbok. We hebben dan ook gezien over die horens en die ene horen. En goed, we gaan daar allemaal nu nog in detail op teruggaan. Maar hoe we dan ook gezien hebben dat eigenlijk het volk verdrukking zou gaan kennen in latere tijden. We hebben ook gezien en gehoord over Antiochus Epiphanes. Hoe hij de Joden zou verdrukken. Hoe hij ervoor zou zorgen dat God gelast wordt, maar dat God ook met hem zou gaan afrekenen. Maar goed, op het einde van dat visioen, van dat gezicht, was Daniël ook helemaal uitgeput. Hij was ziek en hij herpakte zich en hij ging verder met zijn leven. En vandaag komen we dan eigenlijk een volgende gebeurtenis tegen in Daniël zijn leven. En dat vindt plaats, zoals we in vers 1 van hoofdstuk 9 lezen, in het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahas Veros, uit het geslacht van de Mede, die koning geworden was over het koninkrijk der Chaldeeën. Nu, we zijn hem ook tegengekomen in hoofdstuk 6, vers 1. En het is historisch heel moeilijk om te achterhalen, is dit nu een koning die toen Kores Babylonië veroverde, Kores de Pers, is hij de eerste koning geweest die vanaf het begin direct geregeerd heeft en dus eigenlijk een vazalkoning was voor Kores de Pers? Of is dit nog iemand anders in wat latere tijden? Historisch vinden we daar eigenlijk niet echt een sluitend antwoord op. Dus het is ook wel wat gidswerk wat dat betreft. Maar alleszins, we zitten terug in dat eerste jaar van Darius, die zoon van Ahasveros uit het geslacht van de Mede. En die was dus koning geworden, alleszins wat we wel zeker weten is dat het na de verovering is van Kores de Pers die Babylonië heeft veroverd. Daar zijn we zeker van. Dus dat is 439 voor Christus, dus het is in de tijdspanne daarna. En in vers 2 zien we dat daar staat, in het eerste jaar van zijn koningschap lette ik, Daniël, in de boeken op het getal van de jaren waarover het woord des Heren tot de profeet Jeremia gekomen was, dat hij over de puinhopen van Jeruzalem 70 jaar zou doen verlopen. Vers 3. En ik richtte mijn aangezicht tot de Heere God om te bidden en te smeken in vasten en in zak en as. Dus in dat eerste jaar van die koning, kort nadat Babel is veroverd door de Perzen, is Daniël aan het lezen in de boeken. En wat wordt er gezegd over die boeken van de profeet Jeremia? Dat Daniël daar gaat specifiek ergens op letten in die boeken, namelijk op het woord dat tot Jeremia was gekomen, dat God over de puinhopen van Jeruzalem 70 jaar zou doen verlopen. We zullen zelf die teksten gaan lezen en dan gaan we ook beter begrijpen wat er nu precies mee bedoeld wordt. Maar alleszins had Daniël, als hij in Jeremia 70 jaren las, het beeld en het idee dat dat sprak over 70 letterlijke jaren. Want hij was tot de conclusie gekomen, die tijd is eigenlijk op zijn einde. We zijn bijna daar, bij dat punt. En daarom besloot Daniël om te gaan bidden, om zijn aangezicht tot God te richten. En er wordt zelfs gezegd, hij zat in zak en as. Zelfs gaan we ook zien waarom dat past. Maar laten we eens eerst naar Jeremia, hoofdstuk 25 gaan. En herinner u dat nog, daar hebben we vorige keer ook gezegd in hoofdstuk 6, meen ik, dat Daniël op dit moment al een oude man is. Stel dat hij rond de 10, 15 à 20 jaar was, toen hij in 606 voor Christus als balling naar Babylonië is gevoerd. Ja, nu zijn we na 539. Dus als hij toen een tiener was, een vijftiener of een twintiger. Ja, tel al die jaren daar maar bij en dan weten we dat hij al een heel oude man was. Jeremia hoofdstuk 25. En Daniel is in die boeken aan het lezen. En wat valt ons ook op wat hij zegt in Daniel hoofdstuk 9? Daniel zegt, hij lette in de boeken en hij lette op het woord des Heren. Nu, wat interessant is, Jeremia heeft nog geleefd in de periode dat Jeruzalem verwoestte. Zelfs toen Daniel was meegenomen als balling, in die jaren daarna Jeruzalem is verwoest. En dan zijn er ook een deel naar Egypte gegaan. Ik weet niet of je dat nog herinnert van Gert-Jan, die op een gegeven moment ook over Jeremia heeft gesproken. En dus Jeremia heeft nog een tijd daarna geleefd. En dus het is nog niet zo lang geleden als Daniel die woorden in hoofdstuk 9 vers 2 spreekt en schrijft, is dat nog niet zo lang geleden. En toch erkende hij die woorden van Jeremia als woorden van God. En hij erkende die geschriften als geschriften van God, met andere woorden, heilige schriften. En wat schreef Jeremia? Jeremia schrijft die woorden in hoofdstuk 25 van zijn brief, ongeveer een jaar, als ik me niet vergis, nadat Daniel is meegevoerd als een ballen. Ongeveer een jaar daarna, dus laat me eens kijken, in 605 voor Christus, schrijft Jeremia de woorden, en hoe weten we dat? Wel, we baseren ons in vers 1, het is het vierde jaar van de koning Jojakim van Juda. Dan weten we, daar kunnen we een getal op plakken van een jaartal. Maar wat zegt hij, Jeremia? Wat zou God doen in vers 9? We gaan niet alles lezen natuurlijk. Hij zegt daar, zie, ik laat alle geslachten van het noorden komen, luidt het woord des Heren, en Nebukadnessar, andere naam voor Nebukadnessar, de koning van Babel, mijn dienaar, en breng hen tegen dit land en zijn inwoners, ja, tegen al deze volken rondom, en ik sla hen met de ban, en ik maak hen tot een voorwerp van ontzetting, tot een aansluiting en tot een eeuwige smaad. Dus God zou, op dit moment bestaat Israël nog, is het nog een natie, alleen Juda toch tenminste, het zuidelijk land. En er zijn nog koningen in Israël, maar God zou Nebukadnessar, zijn dienaar, gebruiken om Israël met de band te slaan. Maar niet alleen Israël, ook al de volken rondom Israël. En wie zou hij daarvoor gebruiken? Nebukadnessar. En wat zien we in vers 11 bijvoorbeeld, dan zal het gehele land tot een oog van puinhopen, tot een woestenij worden. Deze volken nu, dus dat is de context van hoofdstuk 25, dat gaat niet specifiek enkel en alleen over Israël, maar het gaat over deze volken, waar ook Israël bij behoort. Nu zullen de koning van Babel dienstbaar zijn 70 jaren. Maar na verloop van 70 jaren zal ik aan de koning van Babel en dit volk, luid het woord des Heren, hun ongerechtigheid bezoeken, ook aan het land der Chaldeeën, en ik zal dat tot eeuwige woestenijen maken. Dus wat zegt God? Hij gaat Nebukadnessar gebruiken. De volken zullen Nebukadnessar dienstbaar zijn voor 70 jaar. En wanneer die 70 jaar voorbij zijn, zal God aan Nebukadnessar en aan Babel zelf bezoeken en om hen te beoordelen, te oordelen over hun ongerechtigheid. En die tekst gaat verder. Kijk ook eens in vers 17. Dus ik raad het eigenlijk aan om heel het hoofdstuk te lezen, maar dat gaan we nu niet doen. Wat zegt hij? En ik heb de beker uit de hand des Heren genomen en die aan alle volken tot welke de Heren mij zond te drinken gegeven. Aan Jeruzalem, vers 18, vers 19 aan Egypte, vers 20 het land van Uz, en ga zo maar door, al die landen worden genoemd die in de macht van Babel zouden worden gegeven. Hier is Daniel in het lezen, in deze woorden, en daar is hij aan het denken, en dat leidt voor hem tot de beslissing dat hij gaat bidden. Nu iets later, in hoofdstuk 28, zien we dat Jeremia nog gaat terugkomen, Jeremia hoofdstuk 28, op die 70 jaar. En in hoofdstuk 28 is er een profeet die eigenlijk gaat zeggen dat het nimmer lang gaat duren, dat Israël verdrukt zal worden, maar Jeremia krijgt hier de boodschap dat hij moet zeggen tegen de Israëlieten, het zal wel nog lang duren. Maak dat je u settelt in het land waar je zijt, maak dat je daar rustig leeft, want het gaat nog lang duren. En kijk eens wat er gezegd wordt in vers 14 van hoofdstuk 28. Want zo zegt de Heere der Heerscharen, de God van Israël, een ijzeren juk heb ik op de hals van al deze volken gelegd om Nebukadnezar, de koning van Babel, dienstbaar te zijn. En zij zullen hem dienstbaar zijn, ja zelfs het gedierte van het veld heb ik hem gegeven. En hoofdstuk 29 gaat die gedachte verder, maar gaat er een brief geschreven worden aan hen, aan de ballingen die in Babel zijn. En in vers 10 van hoofdstuk 29 lezen wij dat de ballingen dit te horen krijgen. Want zo zegt de Heere, nee, als voor Babel 70 jaren voorbij zullen zijn, dan zal ik naar u omzien en mijn heilrijk woord aan u een vervulling doen gaan door u naar deze plaats terug te brengen. Dus, Babel zou die volken voor 70 jaar zijn macht krijgen. Na die 70 jaar zou God een oordeel brengen over Babylonië. En daarna zou God Israël doen terugkeren. Nu, wat is er ondertussen gebeurd in Daniël hoofdstuk 9? Babel is veroverd door de Perzen. Daniël is aan het lezen in Jeremia. Leest die woorden. Waar is Daniël aan het denken? Hey, het moment is daar dat wij gaan terugkeren naar ons land. Maar voordat zij terugkeren, vindt Daniël het nodig dat hij eerst iets gaat doen. En we zullen zien hoe lang de tijd het toelaat. En misschien split ik de les in twee delen op. Maar wat Daniël gaat doen in hoofdstuk 9, is denk ik een van de mooiste gebeden, smekingen, die we in de Bijbel tegenkomen. Laten we daar eens naartoe gaan. Daniël hoofdstuk 9, vanaf vers 10. Dus vers 2, Daniël lette dus op die getallen. Hij dacht aan die 70 jaar. Hij ziet nu natuurlijk dat Babylonië is veroverd. En hij gaat bidden. En in vers 3 zien we, hij gaat bidden en smeken en vasten en een zak en af. Maar wat bidt hij in vers 4? En ik bad tot de Heere, mijn God, en deed schuldbelijdenis. En zeide, ach Heere, gij grote en geduchte God, die vasthoudt aan het verbond en de goedertierenheid jegens hen die u lief hebben en uw geboden bewaren. Wij hebben gezondigd en misdreven. Wij hebben goddeloos gehandeld en zijn weerspannig geweest. Wij zijn afgeweken van uw geboden en van uw verordeningen. Vers 6. En wij hebben niet geluisterd naar uw knechten de profeten, die in uw naam gesproken hebben, tot onze koningen, onze vorsten en onze vaderen, en tot het ganse volk van het land. Tot hier. Daniël doet een schuldbelijdenis. Nu, hoe kennen wij Daniël? Wat voor iemand was Daniël? Was dat een grote zondaar? Dat hij een zondaar was, iedereen is een zondaar. Maar was hij een grote zondaar? Nee, hij was juist iemand waar we allemaal naar opkijken, naar zijn geloof. En Daniël gaat eigenlijk schuld belijden voor de zonde van zijn voorvaderen en voor de zonde van zijn volk, waar hij toe behoorde. Maar waar focust hij zich op de eerste plaats? Hij focust zich op God. En hij zegt, God, gij zijt groot en gij zijt geducht. God, gij zijt iemand die vasthoudt aan het verbond en de goede tierenheid tegen hen die u lief hebben en uw geboden bewaren. En dat is wie God is. Als God een belofte geeft en een verbond sluit, dan zal God altijd vasthouden aan dat verbond. En hij zal dat verbond ook bestendigen, hij zal dat vervullen, maar voor wie? Voor hen die God lief hebben. En wie, hoe kunnen we die ook anders noemen? Dat zijn die mensen die zijn geboden bewaren. Jezus eigenlijk spreekt gelijkaardige woorden, wie mij lief heeft, die bewaart mijn geboden. Dus het is onmogelijk om te zeggen, ik heb God lief, zonder zijn geboden te bewaren. Het is onmogelijk te zeggen, ik bewaar God geen zijn geboden, zonder hem daarbij lief te hebben. Het zou je althans geen nut doen. En wat Daniel dan gaat doen in vers 5 en 6, is op een zo duidelijke wijze laten merken aan God: God, wij hebben zo gefaald. Hij zegt eigenlijk verschillende keren gewoon hetzelfde: God, wij zijn schuldig. We hebben gezondigd, we hebben misdreven, we hebben goddeloos gehandeld, we zijn weerspannig geweest, we zijn afgeweken van uw geboden en uw verordeningen, we hebben niet geluisterd naar de profeten. Hij zegt altijd hetzelfde: God, wij zijn serieus de mist ingegaan. En dat laat zien wat voor een geloof Daniel had. Dat laat zien wat voor een geloof Daniel had, ook in zijn gebeden. Zijn gebed was gebaseerd op het woord van God. Zijn gebed was gebaseerd op dat wat God had geopenbaard door de wet van Mozes. Daniel dacht aan het verbond wat Mozes had gesloten. Daniel dacht aan de voorwaarden die God aan dat verbond had gesteld. Het goede en het slechte, de zegen en de vloek. Daniel dacht aan al die dingen. En tot welke conclusie kon hij alleen maar komen als hij nu terugkeek naar de toestand waarin hij en zijn volk zat in Babel? Het probleem was echt God niet. Het probleem was niet dat God ergens gefaald had aan zijn verbond. Het probleem was enkel en alleen terug te brengen tot het volk dat opstandig is geweest. Als wij bidden in geloof, dan betekent dat natuurlijk niet dat wij God maar alles gaan vragen en zeggen wat hij moet doen. En dat God dan maar allemaal zegt: oké, ik ga het allemaal doen. Geloof komt voort uit het horen van het woord van Christus. Dus wat wij bidden in geloof, is altijd gebaseerd op Gods woord. Anders is het geen gebed van geloof. Dus als wij bidden voor iets, dan bidden wij voor die dingen die we terugvinden in de schrift. Daarom was Daniel in de schrift aan het lezen. Daarom kwam hij tot bepaalde conclusies. En daarom ging hij bidden tot God. Wij moeten willen wat God wil. En hoe mooi is het niet dat Daniel ook op de eerste plaats erkent dat God een God is die enorm trouw en goed is voor die mensen die hem lief hebben. Voor die mensen die beseffen dat Gods geboden waarachtig en rechtvaardig zijn en dat het goed is om u daaraan vast te houden. Er zijn veel mensen die het niet de moeite vinden om te luisteren naar de wil van God. Maar Daniel die begreep waarom Israël al die jaren in ballingschap is moeten gaan. En dat brengt hem ook tot het punt dat hij eigenlijk zijn zonde, de zonde van het volk, gaat beleiden in een gebed. Het was nodig, want de schuld was enorm groot van het volk van Israël. Maar waarom zou hij dan in de wijvorm bidden? Doen wij dat ook? Als ik gefaald heb, gaat Michel dan zeggen: Heere, wij hebben gefaald. Of als Kitty gefaald heeft, dat Marie Roos zegt: wij hebben gefaald. Dat is wat Daniel deed. Is dat niet vreemd? Is dat niet vreemd met het idee van wat we eigenlijk hebben, van wat zonde is, en van wat zonde, hoe we onze zonde behoren te beleiden? Weet je wat duidelijk wordt uit Daniel zijn woorden? Dat hij geen uitvluchten zoekt voor de zonde van het volk Israël. Hij laat alleszins aan God heel duidelijk merken dat hij ten volle beseft waar de schuld van het probleem ligt. En te vaak denk ik, als wij onze zonde, en ik zal in de ik-vorm spreken, als ik mijn zonde beleid, hebben we de neiging om excuses te zoeken. Als we onze zonde beleiden, dan doen we dat wel, dan zeggen we wel soms ook nog wel eens vluchtig, maar soms zeggen we wel: God, ik heb zo spijt. En dan komt er iets achter. Maar het zijn de omstandigheden. Maar het is mijn opvoeding. Maar het zijn die anderen. Heb je dat Daniel horen doen? Daniel zei: nee, nee, nee. Wij hebben schuld. Niemand anders. En dat is een heel belangrijke les in die verse wat Daniel zegt in zijn gebed en zijn smeekbeden tot God, wat wij moeten leren, dat we schuld die we hebben tegenover God niet op anderen moeten steken. We moeten altijd de schuld ons eigen maken, daar waar we natuurlijk schuld aan hebben. Daniel gaat ook alleszins niet zeggen, ja maar, de Israëlieten zijn ook maar mensen, en uiteindelijk zijn we allemaal zondaar. Daniel zegt, nee, God, wij zijn de mist in gegaan. Wij hebben gefaald, wij hebben gezondigd, en wij hebben u nodig nu. En ik denk in die woorden, en die nog, de woorden die nog gaan volgen, daar wordt ons ook duidelijk wat voor een geestelijk iemand Daniel was. Hoe hij zichzelf kon identificeren met de schuld van zijn volk. En ik denk niet dat Daniel schuld had aan de meeste dingen waar hij voor bidt. Want goed, hij was iemand die zo trouw was, dat zelfs als de koning hem zei, je mag nimmer bidden tot uw God, je moet enkel mij aanbidden, dat Daniel zei, sorry, ik moet mijn God aanbidden en ik ga dat doen, en daarvoor werd hij zelfs gestraft. En dan nog gaf Daniel niet op en ging die door. Dat is de Daniel die we gezien hebben. Maar in welke persoon, en misschien wil ik dat even aan de broeders vragen, in welke persoon zien we zo'n houding nog terug? Ah, geen idee. Michael? Wel, wie heeft er een schuld op zich genomen die hij niet verdiende? Tuurlijk. Niet alleen Jezus, ik bedoel, Jezus is daar het grootste voorbeeld van, maar ook in het Oude Testament in de persoon van Ezra. Ezra die zal wat later in de tijd terugkeren naar Israël. En op dat moment hebben de Israëlieten zich vermengd met door vreemde vrouwen te huwen. En je moet maar eens kijken in Ezra 9, we gaan daar nu niet naartoe. Het gebed wat Ezra daar uitspreekt, is gelijkaardig aan het gebed van Daniel en Daniel hoofdstuk 9. Namelijk Ezra spreekt in de wij-vorm. God, zijt genadig over ons. God, wij hebben die dingen gedaan die mis zijn. Ezra hoofdstuk 9. Gaat het maar eens na. En daar zit een les in voor ons, die wij moeten meenemen, denk ik. Want hoe gemakkelijk distancieren wij onszelf niet van onze broeders en zusters waar wij omgang mee hebben. Dat wij kijken van, oh, die broeder heeft gezondigd, maar ik ben zo niet. Was dat wat Daniel deed? Hoe gemakkelijk distancieren wij ons niet van de mensen waar wij gemeenschap mee hebben in de gemeente, en dat we zeggen van, oh, die broeders en zusters in de gemeente, die zijn niet goed bezig, maar ik niet. Ik ben anders. Daniel sprak in de wij-vorm. Hij bad in de wij-vorm. Dus als wij ziek zijn, ik denk dat dat misschien nog de beste manier is om dit te begrijpen. Als wij ziek zijn, dan zeggen we vaak, ik ben ziek. Betekent dan dat elk deeltje in ons lichaam ziek is? Nee, soms kan dat ons hoofd zijn, soms kan dat onze arm zijn, of ons been, of onze buik. Maar we zeggen wel, ik ben ziek. Ik denk dat dat de beste illustratie is. En dat toont van iemand die zich probeert in te leven in de schuld van iemand anders. Die probeert mee te voelen wat iemand voelt die ergens gefaald heeft. Die probeert mee te worstelen met iemand die gezondigd heeft. En daarom spreekt Daniel in de wij-vorm. En weet je hoe wij dat soms doen? Als ik nu raf per ongeluk een stoel zou verschuiven en ik stoot hem tegen zijn benen, raf is pijn. Ik zou niet kunnen ophouden en zeggen, oh sorry raf, dat was niet mijn bedoeling. Maar vaak wanneer we opzettelijk iemand pijn doen, doen we nog niet eens die moeite om duidelijk te maken hoeveel spijt wij hebben van datgene wat we gedaan hebben. En dat is wat Daniel duidelijk wil maken aan God. Dat hij beseft hoe groot de schuld is en hoeveel de spijt is dat die dingen gebeurd zijn. Dat God gekwetst is. De zonde moeten we ernstig nemen. Onze relatie met God moeten we ernstig nemen. Maar ook onze relatie met onze medemens. En kijk eens hoe Daniel verder gaat in zijn gebed in vers 7. Hij zegt: bij u, Heere, is de gerechtigheid. Maar bij ons een beschaamd gelaat. Gelijk heden ten dagen. Bij de mannen van Juda, de inwoners van Jeruzalem. En bij geheel Israël. Bij hen die dichtbij en die veraf wonen. En al de landen waarheen gij hen hebt verstoten. Om de ontrouw die zij jegens u hebben gepleegd. Heere, bij ons is een beschaamd gelaat. Bij onze koningen, onze vorsten en onze vaderen. Want wij hebben tegen u gezondigd. Bij de Heere onze God is barmhartigheid en vergeving. Hoewel wij tegen hem wederpannig zijn geweest, niet geluisterd hebben naar de stem van de Heere onze God, niet gewandeld hebben naar de wetten die hij ons gegeven heeft door de dienst van zijn knechten de profeten. Ja, geheel Israël heeft uw wet overtreden en is afgeweken door niet te luisteren naar uw stem. En wat zegt hij dan? Daarom. Waarom heeft God zoveel jaren ellende en slagpartijen in Israël toegelaten toen Babel keer op keer kwam naar Israël, naar Juda en uiteindelijk ook Jeruzalem veroverde en daar moordde en mensen meenam? Waarom heeft God dat toegelaten? Daniel zegt: daarom. Omdat wij hebben gezondigd. Omdat wij niet hebben geluisterd naar uw stem. Omdat wij zijn afgeweken. Daarom is over ons uitgestort de met een eed bekrachtigde vloek, welke geschreven staat in de wet van Mozes, de knecht Gods, want wij hebben tegen hem gezondigd. Deuteronomium 28, lees het maar. Leviticus, wat was het, hoofdstuk 26, lees het maar. Zegen of vloek? God had gezegd in zijn verbond: wilt gij de zegen beërven, doe deze dingen dan. Wilt gij de vloek krijgen, doe deze dingen dan en gij zult ze krijgen. Het volk had die woorden. Het volk kende die woorden. Het volk hoorde die woorden bijna dagelijks. En ze kozen ervoor om niet te luisteren naar die woorden. En daarom, want God is niet alleen barmhartig, God is niet alleen geduldig, God is ook rechtvaardig. En daarom moest God, omdat hij hen dat gezegd heeft, moest hij dat ook doen. U betrekt die woorden eens op uzelf, op ons, op alle mensen die onder het nieuwe verbond leven. God heeft gezegd: er komt een dag waarop ik door mijn zoon de wereld ga oordelen. En ieder naar zijn werken. Wat betekenen die woorden dan voor ons? Zullen wij dan op die dag ook zeggen: daarom is over ons uitgestort het oordeel van het eeuwig verderf, het eeuwige vuur? Of zullen wij op die dag zeggen: daarom is aan ons gegeven de vrije toegang tot het nieuwe Jeruzalem, tot het eeuwig paradijs? Vers 12 van Daniel hoofdstuk 9. En God heeft de woorden bevestigd die hij gesproken had over ons en over onze regeerders, die ons bestuurden, door zulk een groot onheil over ons te brengen als er nergens geweest is onder de ganse hemel, behalve in Jeruzalem. Zoals geschreven staat in de wet van Mozes, is al dit onheil over ons gekomen. En wij hebben de Heere onze God niet vermurwd door ons te bekeren van onze ongerechtigheden en acht te slaan op uw waarheid. Waarom had God keer op keer die profeten gezonden? Dat God dan even wou duidelijk maken wat hij zou gaan doen? Nee, God wilde hen oproepen. God riep hen op. God wilde hen er attent op maken. Stop met zo te leven. Stop met ongehoorzaam te zijn. Stop met opstandig te zijn. Begin met te luisteren. Begin met toe te passen wat ik u gezegd heb. Daarom zond hij profeet op profeet. Maar zij hebben zich niet vermurwd. Zij hebben zich niet willen bekeren. En vers 14 zegt: daarom was de Heere wakker om het onheil over ons te brengen, want de Heere onze God is rechtvaardig in al de werken die hij doet. Maar wij hebben niet geluisterd naar zijn stem. Dat is waar Daniel aan het denken is, wanneer hij geconfronteerd wordt met die woorden van Jeremia hoofdstuk 25, Jeremia hoofdstuk 28 en 29. Als hij daarin het lezen is, dat is wat hem in zak en as doet zitten. De schuld van zijn volk. Het besef dat, oh ja, God had wel beloofd dat hij na die 70 jaar het volk zou doen terugkeren, maar dat is niet genoeg. God wilde schuld belijdenis, voordat hij die belofte kon waarmaken. En iemand die gelovig is, die zal dat ook doen. Die zal zijn schuld ook belijden. Die zal ook het nodige doen om de relatie met God in orde te maken. Om aan God te laten merken: God, we hebben echt spijt van wat we gedaan hebben. God, we hadden dat nooit mogen doen. We zijn totaal mis geweest daarin. Wat zegt hij in vers 15? Nu dan, Heere onze God, die uw volk uit het land Egypte hebt geleid met sterke hand en u een naam hebt gemaakt, gelijk heden ten dagen, wij hebben gezondigd. Wij hebben goddeloos gehandeld. Heere, mogen naar al uw gerechtigheid, vers 16, toren en uw grimmigheid zich toch afwenden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg. Want om onze zonde en om onze ongerechtigheden, om de ongerechtigheden onze vaderen zijn Jeruzalem en uw volk tot een smaad geworden voor alle om ons heen. Wie was Israël? Israël was God zijn volk. Wie was Israël? Het beloofde volk, het volk van de belofte van God, het volk dat God zegende, het volk dat God had uitgekozen. Maar wat hadden die mensen gedaan? Die hadden smaad gebracht op de naam van God door hun handelen. Ah ja, ja, we kunnen zeggen, maar God, jij hebt ze zelf een ballingschap gedaan. Jij hebt zelf Nebukadnezar. Maar God moest dat doen, omwille van de gerechtigheid. En waarom moest God dat doen? Omdat zij opstandig waren. En door die opstandigheid, en doordat God daar consequenties aan moest verbinden, hebben zij smaad gebracht op de naam van hun God. En wat vraagt Daniel in vers 16? O Heere, die toren van u, die rechtvaardige grimmigheid, die is volkomen terecht, zegt hij. En met andere woorden zegt hij: Heere, er is eigenlijk niks wat wij naar u kunnen zeggen of brengen, wat wij aan u kunnen geven, waarin wij zouden aantonen dat gij geen gelijk hebt in alles wat gij doet. God stond 100% zuiver in zijn schoenen wat hij gedaan heeft. Maar toch doet Daniel beroep op wie God is. Op God zijn trouw, op God zijn barmhartigheid. En wat vraagt hij? God, alsjeblieft, wend uw toren af van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg. Dat is wat Daniel wil bereiken met zijn gebed, met zijn smeekbeden. Dat God daarna zou luisteren en dat God zijn toren zou afwenden. Dat God een inkeer zou brengen, een ommekeer zou brengen in het lot van zijn volk. Dat die smaad mag weggaan. Vers 17. Nu dan, hoor, o onze God, naar het gebed van uw knecht en naar zijn smeking. En doe uw aangezicht lichten over uw verwoest heiligdom, om des Heren wil. En soms bidden mensen wel eens, en misschien moeten we ons eigen naam daar invullen, dat we eigenlijk God gaan paaien met onze woorden, dat we God gaan laten merken: God, gij bent zo goed en gij bent zo genadig en gij bent zo liefdevol. En we zeggen die woorden dan omdat wij iets willen krijgen van God. Daniel zijn zorg was niet wat hij zou krijgen. Daniel zijn bezorgdheid was dat God zijn naam alle eer zou krijgen die hem toekomt. Want wat zegt hij? Om des Heren wil. Hij zegt, luister naar mijn smeking, doe uw aangezicht lichten over uw verwoest heiligdom, om uw wil. Vers 18, neig mijn God uw oor en hoor, dat uw ogen, en zie onze verwoestingen, en de stad waarover uw naam is uitgeroepen. Want niet op grond van onze ongerechtigheden storten wij onze smeekbeden voor u uit, maar op grond van uw grote barmhartigheden. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op. Treed handelend op. Toef niet, dat betekent treuzel niet, aarzel niet. Om uw zelfs wil, mijn God. Want uw naam is uitgeroepen over uw stad en over uw volk. Dat was waar Daniël mee worstelde. Gods naam had grote schade geleden door alles wat er in die 70 jaar van ballingschap, maar ook daarvoor, al die opstandige koningen van zijn volk, had Gods naam grote schade toegebracht. Smaad onder al de mensen, al de volken die zagen wat er met Israël allemaal gebeurde, waardoor God werd uitgelachen. En Daniël was zo begaan dat God zijn naam in ere zou mogen worden hersteld. En daarom vraagt hij aan God, God alsjeblieft, handel. God alsjeblieft, kijk naar die puinhopen van uw heilige stad. Kijk naar wat er allemaal gebeurd is. Kijk naar hoe barmhartig jij bent. En handel daarnaar. Kijk niet naar onze ongerechtigheden, want dat zou God alleen maar nog bozer maken, nog verdrietiger maken. God kijkt naar uw barmhartigheid. En luister naar mijn gebed. Om uwentwil, zegt hij. Maar goed, we zullen vandaag hier bij houden. Want Daniël zijn gebed gaat natuurlijk verhoord worden. Maar ik nodig u uit om dat gebed nog eens door te lezen. En daarover na te denken. Over hoe wij bidden. En over waarom wij bidden. En hoe wij soms denken over onze broeders en zusters die in zonde leven als wij bidden. En zijn wij mensen die misschien de schuld had bij anderen leggen en zeggen van, oh, die slechte broeders en zusters. Of zijn wij mensen die samen met hen, die slecht zijn, gaan worstelen, gaan bidden, gaan smeken tot God, gaan pleiten op God zijn barmhartigheid, dat God herstel mag brengen. Dat zijn denk ik heel belangrijke lessen uit dit gebed. Een gebed wat ik eigenlijk ook nooit echt heel goed had gelezen. Tot de dagen dat ik natuurlijk meer in Daniël ben gaan lezen. En een gebed dat voor mij ook wel nieuwe inzichten heeft gegeven in hoe we moeten denken, waar we bezorgd om moeten zijn, hoe we Gods woord altijd moeten betrekken in onze gebeden, hoe het gebed niet altijd om ons moet gaan. En natuurlijk wil dat niet, betekent dat niet dat we niks mogen vragen aan God, want God zegt ook dat we al onze smekingen bij hem mogen brengen. Maar ik zou zeggen, leer van dit gebed. Kijk ook eens naar het gebed in Ezra hoofdstuk 9, hoe Ezra daar bidt, en je zult veel gelijkenissen daarin vinden. Amen.